Hey, wat leuk dat je luistert naar Met Grenzeloze Ambitie. Even een quick note. Van deze aflevering kun je ook de video bekijken. Die vind je op het YouTube-kanaal Young Media Studios. Maar als je liever luistert, dan ben je hier aan het goede adres. Veel plezier!
Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Met Grenzeloze Ambitie. Onze gast vandaag heeft niet alleen grenzeloze ambitie, maar ook grenzeloze doorzettingsvermogen. En Wim de Jong, mijn co-host, oprichter van Young Venture Group. Wij gaan vandaag met jou in gesprek en we vinden het super dat je hier bent.
Nou, heel leuk om hier te zijn en zin in een mooi gesprek.
Ja, heb je ooit wel eens een gesprek in de zee, in jouw eigen Haagse Scheveningse zee gevoerd?
Nou, de pier is wel voor mij ook wel een legendarische plek. Onder andere op deze ruimte hebben we, toen ik nog bij de PVV zat, de enorme overwinning van 2010 gevierd. En toen was ik hier het manager van alles om alles te regelen met de nationale pers om hier die overwinning. En ik ben hier vaak ook met bijeenkomsten geweest. En nu gaat die pier aangepakt worden, eindelijk. En ja, daar zijn we natuurlijk ook hartstikke blij mee.
Wij willen het gesprek eigenlijk beginnen, Richard, als je het goed vindt, met nog jouw drie keuzes voor te leggen. Dat zijn natuurlijk een beetje ingewikkelde keuzes, wellicht misschien ook niet, maar dat gaan we zien. Ja. Drie keuzes en dan komen we er waarschijnlijk in het gesprek ook nog wel een beetje op terug. De eerste is zee of duinen?
Duinen.
Duinen?
Ja, want dan kan je vanaf daar de zee zien. Oh, okay, en als je te lang in de zee blijft, dan verzuip je. Dus,
Okay, nou de tweede is misschien iets lastiger. ADO of Hart voor Den Haag?
Dan toch Hart voor Den Haag natuurlijk, ja. eigen baby.
Daar komen we zo nog even toe. Wat, als we kijken naar jouw ambitie, burgemeester van Den Haag of minister-president?
Burgemeester van Den Haag.
Ja. Een mooie start, denk ik.
Prachtige start. Ja, dat klopt als een bus, ja. Als we nu in de zee springen, dan gaat het niet goed mee met dit werk. Ik zag trouwens bij jou ook een fotootje van de pier.
Klopt. Op je WhatsApp. Ja, dat is een schilderij wat voor mijn 40ste verjaardag heb ik cadeau gekregen met die, waar wij gaan altijd hier naar het strand met ook de pier op de achtergrond. Dus die heb ik al heel lang. Ja, mooi. Ja. Dus dat delen we al in ieder geval met elkaar.
Mooi.
Echte Haagenezen.
Jij bent wel in Delft.
In Delft geboren. Ja, dat klopt. Ja. Mijn ouders woonden toen in Hoek van Holland en toen stond er nog het oude en nieuwe gasthuis, het ziekenhuis. En daar ben ik geboren. Uit een Scheveningse vader en een Haagse moeder. En eigenlijk de hele familie woont in Den Haag. Dus wel vanaf kleins af aan met Den Haag opgegroeid. Vooral nog de Raders toen, waar mijn opa en oma woonden. Echt de volksbuurt. En eigenlijk al vanaf mijn 18e, sinds ik op mezelf woon, is dat in Den Haag. Dus dat is alweer 30 jaar.
Ja, wat voor gezin kom je, Richard? Want er is best wel natuurlijk veel bekend over jou, over je politieke carrière. Ja. We vinden het ook leuk om misschien nog twee stapjes terug te gaan. Ja. Uit wat voor gezin kom je?
Nou, een arbeidersgezin, harde werkers. Mijn vader was verzekeringsagent bij Nationaal Nederlanden in Den Haag. En mijn moeder was in die tijd gewoon huisvrouw. Tot mijn ouders uit elkaar gingen op mijn 7e jaar. Ja, en toen moest ook wel wat bijverdiend worden. En toen heeft mijn moeder zich laten omscholen tot kraamverzorgster. En dus was kraamverzorgster, oma oppassen. En dan zo het gezin draaiende houden. En dat heeft mijn moeder met drie kinderen wel heel goed gedaan.
Je hebt twee broers en zussen?
Ik heb een oudere broer en een jonger broertje. Maar dat mag ik niet zeggen, want hij is twee koppen groter dan ik. Dus ik heb twee broers.
En hoe was Richard als jongen, zeg maar, tot 12 jaar? Wat was je sportief of juist niet? Hoe leerde je?
Ik was de middelste en ik had twee broers die konden heel goed voetballen, heel goed sporten. En ik was altijd wat dikker. Dan ben ik trouwens nog steeds wel aanleg om dik te worden. Ik ben ook begonnen. Ik vind lekker eten heerlijk. Lekker een wijntje, een biertje. Dat voel ik dus wel in de rondom de buik. Dus daar moet ik altijd voor opletten. Maar ik was niet echt heel sportief. Wel alles geprobeerd. Ik moest van mijn moeder ook op mijn sport. Dus ik heb moeten judoën. Ik heb moeten tafeltennissen, paardrijden. En op een gegeven moment op latere leeftijd, omdat mijn broers altijd beter waren. En toen zij stopte met vragen van ga op voetbal, ben ik uit mezelf op voetbal gegaan. En dat heb ik toen ook tot mijn 40ste gedaan. Dus ik ben laat begonnen. Ik geloof dat ik 16 was. Ja, ik kon er dus ook helemaal niks van. Maar dat heb ik wel met heel veel lol daarna gedaan. Ja.
En tot je 40ste, toen was het tijd om te stoppen?
Toen kwam de politiek nog drukker. En toen moest ik steeds afzeggen. Nou, dat vind ik ook niet leuk. Dus als je A zegt, moet je ook B zeggen. Toen ben ik daarmee gestopt. Ja, en Richard zelf was als kind wel ondeugend. Ja. Maar ook wel verlegen. Dus die combinatie eigenlijk.
Als je kijkt naar introvert, extrovert, waar zou je jezelf...
Nou, bij vriendjes wel extravert, maar naar volwassenen toe en bijvoorbeeld spreek in het openbaar. Of ik zat op pianoles. Nou, dat ging altijd mis, want dan moest ik optreden. En ja, dan sloeg ik de ene naar de andere valse noot. Omdat ik zo nerveus was, omdat mensen naar me keken. Dus dat had ik wel. Als ik een spreekbeurt had, of als ik mijn auto rijbewijs ging halen. Dan was altijd ontzettend nerveus. En dat heb ik eigenlijk heel lang volgehouden. Bij de PVV vond ik het leuker om op de achtergrond te werken. Ja, ja. Te schrijven. Ik wilde vroeger altijd journalist worden. In plaats van de voorgrond. Dus toen dat eenmaal de voorgrond werd, nou, is dat wel redelijk succesvol geworden. Maar
had je
dat
niet
is
voorzien
niet,
toen?
Dat
was
niet,
nee, van, dat was niet vanzelfsprekend.
Nee, niet vanzelf gegaan. Ik heb ook altijd tegen Geert gezegd toen hij daarover begon. Hou mij maar als beleidsmedewerker. Dus, maar goed, het is iets anders gelopen.
Ja. Ja. Hey, die journalistieke interesse, die had je al jong, zeg maar. Hoe uitte zich die? Werd het ook dat je dacht van misschien moet ik een studierichting gaan kiezen die die journalistieke kant opgaat?
Nee, dat was eigenlijk nog jonger. Dus het was heel veel in de schoolkrant staan. Later met het voetballen zorgde ik altijd voor het stukje in het krantje. Dat werd toen natuurlijk nog ja. gedrukt, huis aan huis bezorgd door de vrijwilligers. Stukjes schrijven, zelf kranten maken. En die dan langs de deuren verkopen. Dus de natuurkrant brachten we iedere week uit. En dan zaten natuurlijk hele libelles kapot te knippen. En krantenknipsels. En die ging je dan langs de deuren verkopen. Dus dan had je ook nog een zakcentje. En toen op latere leeftijd is dat eigenlijk niet eruit gekomen. Want ik ben een transport- en logistiek opleiding gaan doen. En daar heb ik ook in gewerkt.
Was na jouw middelbare school ben je een... Wat voor een opleiding ben je
Ik ben in Rotterdam school gezeten. Ja. Dat heette toen Transport en Logistiek. College Jan Baks. En dat was eigenlijk containerruimte verkopen. Ja. En weten welke papieren er nodig zijn om import en export te doen. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Vond ik hartstikke leuk. Natuurlijk niet lullen, maar poetsen en werken. Dat leer je natuurlijk wel in Rotterdam.
Je eigen geld verdienen.
Ja, en toen kwam het onderwijs.
Ja.
En ik gaf voetbaltraining. Want voetballen kon ik niet, maar kon op later, toen ik ouder werd, wel makkelijk praten. En toen zei iemand van, je moet die jongeren gaan trainen. Dat is misschien wel wat voor jou. En dat heb ik toen mijn JVT gehaald.
Oh, is een officieel diploma om training te mogen geven?
Ja, gaf ik training in Hoek van Holland. En die wilde toen niks betalen. Ik zei, nou, dan ga ik bij Wippel de Delft. Want die willen mij een x-bedrag per jaar betalen.
Ja.
En toen ben ik dat gaan doen. Dan was ik 19 jaar en dan train ik daar de A1. Dus,
En daar kwam toen ook die interesse en eigenlijk jouw kwaliteit om ook naar dingen over te brengen op mensen.
Ja, want dat ging heel goed. Het was best wel een lastige groep. De Wippolder in Delft is best ook wel een volkswijk. Dus ik kwam daar aan met mijn sokken hoog opgetrokken en een fluitje. Ja, we hebben training van de conducteur. Dus als in het begin best even je weg vinden. Maar uiteindelijk was het, we gaan voor de trainer door het vuur. En eindigden we ook hoog met leuk voetbal. En belanden er ook spelers in het eerste elftal. Ja. Dus dat was wel heel erg leuk om die ontwikkeling te zien. En toen zeiden mensen, je vindt het leuk hè, met jongeren werken. Is het onderwijs niks voor jou? Dat was toen ook wel een schreeuwend tekort aan leraren. En toen heb ik zo'n zijstroomtraject gedaan. 5 jaar onderwijs.
Voor de klas gestaan?
Ja.
In Den Haag?
In Den Haag, bij het Zuiderparklaan, de Gelderlandschool.
Oh ja.
En dat was ontzettend leuk om te doen. Toen nog een gemixte wijk. Dus kinderen met problemen, kinderen uit gezinnen waar het hartstikke goed ging. Juist die mix maakte het ook heel leuk. En dat heb ik 5 jaar met heel veel liefde gedaan.
Het is wel grappig, want je ziet natuurlijk bijvoorbeeld in het topvoetbal, om toch even die sport vast te houden, dat mensen als Louis van Gaal en anderen zijn ook eerst docent geweest.
Ja.
Hè, jij bent nu natuurlijk politicus.
Ja.
Je hebt ook die educatieve achtergrond eigenlijk, hè?
Ja.
Zie je daar parallellen in of zo? Dat je dat dus ook op hoog niveau ergens anders kan schakelen met die opleiding tot docent eigenlijk?
Nou, ik gebruik het in mijn partij nog steeds. We maken altijd gebruik van woordwebs. Dus dat is iets wat je op de pabo leert. Dat je één woord in het midden zet en daaromheen alles opbouwt. Ja. Nou, dat doen wij in onze partijstructuren. Zo werken wij nog steeds. Dus ja, ombudspolitiek, wat houdt dat dan in? Nou, dan maken we zo'n woordweb. Dus ja. Ik heb heel veel aan die lerarenopleiding gehad en aan voor de klas staan gehad.
Ja. En als je kijkt, we hebben het natuurlijk vandaag over echt ambitie. En we met name Haagse talenten en ja, echte bekende ondernemers, sporters hebben aan het woord om echt te praten over hun ambitie en wat ze drive, zeg maar. Had je dat toen ook Al toen je bijvoorbeeld voor de klas stond of toen je een team leidde in het klein. Is hoe je nu bent altijd zo geweest?
Ja, is altijd zo geweest. Dus als voetbaltrainer kampioen worden, van minder deden we het niet. Ja. En daar werd ook heel hard voor gewerkt. En dat was ook heel erg met discipline. Twee keer per week trainen, kom je te laat, sta je wissel. Kom je niet, speel je helemaal niet. Nou, dat was best wel wennen.
Ja.
En dat heb ik ook wel een poosje doorgetrokken. En dat was natuurlijk in het onderwijs. Ja, ik kreeg daar kinderen in groep 8. De laatste, ja, ook wel kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig waren of daar ging ik dan wel mee aan de slag. Dus daarna gingen we boekjes lezen, twee dezelfde boeken, dat ik mee kon lezen. Ja, en zo heb ik wel kinderen, Turkse komaf, Marokkaanse komaf, Russisch jongetje, die had bij mij een entreetoes groep 7. Dat was VMBO proberen. En die ging aan het einde van groep 8 ging die naar de VWO toe. Zo, en als ik die dan nog eens tegenkom, dan is het altijd dankzij u, meester. Dus dat is allemaal leuk om te horen. Dus ik ging daar heel erg voor om het beste uit iemand te halen. Maar ik was ook wel streng. Dus ik was ook wel een leraar. Waar ze, dat komt misschien ook door mijn wenkbrauwen, hebben leerlingen wel eens gezegd. Dat ik streng kan kijken. En dat ze het eerst al 2 maanden dachten, wat is dat voor een gek?
Ja.
He, op tijd binnen, 2 en 2 naar buiten. En, maar goed, dan is het tegen het herfstvakantie, is het jouw groep.
Ja.
Ja, en dan kon ik ermee naar musea, schooltuintjes doen, wat andere meesters en juffen niet durfden, omdat vanwege gedrag. Ja. Zeg maar, gedrag is gewoon wat je erin brengt. Dus.
Maar als je nu kijkt bijvoorbeeld wat je in Den Haag allemaal hebt neergezet. Ja, ik denk dat misschien 0,1% jouw naam niet kent in Den Haag. Nee. En hoe je met zoveel ambitie aan de slag bent gegaan. Komt dat ook ergens vanuit je jeugd, ergens dat je denkt van ja, ik wil toch nog wat laten zien aan mensen? Of...
Ja, mijn vader is wel altijd iemand geweest die zei altijd van, als je iets doet, moet je het niet met de Franse slag doen. Dus als je het doet, moet je het goed doen. En mijn moeder heeft dat wel erg gestimuleerd altijd. Om altijd wel het maximale uit jezelf te halen. Dus om wat beter te doen.
Leeft je vader nog?
Nee, zijn er allebei niet meer.
Ja, dus, je moeder
is overleden in 2019. Dat is natuurlijk voor mij een rampjaar geweest.
In hetzelfde jaar?
Ja, en mijn vader is in 2010 overleden. Ja, ja.
En je bent al 5 jaar docent, hè, hier in Den Haag. En dan maak je de overstap richting de politiek.
Ja.
Dat is niet op het eerste gezicht meteen een hele logische stap. Wat was jouw beweegreden?
Nou, altijd wel politiek geïnteresseerd geweest. Ja. Dus van huis uit, hè, kom uit de echt PvdA-nest. Dus bij ons werd altijd wel gewoon op de PvdA gestemd. Heb ik zelf de eerste keer ook nog gedaan. En dan op een gegeven moment ga je dan eigen afwegingen maken. Ik kwam Fortuyn op, vond ik heel interessant allemaal. Dus ik ging altijd wel aan de buis gekluisterd. Dat programma heette toen nog Nova. Volgde je allemaal wel. Ja, en toen kwam Wilders op, wat ik in het begin een hele aparte man vond. Met dat haar. Ik denk, ja, hoe kom je erop om je haar zo te doen? En,
ja, hoe kom je erop eigenlijk? Ja, weet jij dat?
Ik heb het wel eens aan hem gevraagd, maar hij heeft er niet over uitgelaten. Nee. Ik heb wel eens gezegd van, joh, er stonden nog 1 zetel met 10 zetels kaal. Maar dat wilde hij niet, dus hebben we wel die humor gehad. Maar ik ben hem toen gaan volgen en toen vond ik ook wel dat die interessante dingen zijn. En dat kwam ook wel omdat er bijvoorbeeld... ik gaf toen les in Spoorwijk. En daar werd toen gejuicht op de moord van Theo van Gogh. Ik denk, ja, dan gaat iets niet goed wat kinderen dan van thuis uit meekrijgen. Ik bedoel, je mag met iemand natuurlijk ontzettend oneens zijn. Maar je gaat niet juichen als iemand vermoord wordt, toch? Toen heb ik hem eens een mailtje gestuurd. Van, joh, ik vind jouw partij wel interessant. Of tenminste, wat je aan het doen bent. Dat haalt natuurlijk nog niet echt een partij. Heeft natuurlijk qua leden nog niet. Maar en tot mijn verrassing kwam er een e-mail terug. En binnen een week zat ik tegenover hem. Dus, en toen is het allemaal gaan lopen. Dus.
Toen begon je achter de schermen, wat je net zei. Want er was een plek waar je ineens comfortabel.
Ja, het was hem wel meteen voor een plek op de kandidatenlijst. Ik was in 2006 nummer 10 en hij haalde 9 zetels. Daar ben ik nog behoorlijk ziek van geweest die avond toen.
Ja.
En toen begon eigenlijk het werk. Toen mocht ik wel voor de fractie als beleidsmedewerker aan de slag. Van Martin Bosma. Dat was trouwens een ontzettend leuke vent om voor te werken.
Ja, de huidige voorzitter natuurlijk van de Tweede Kamer.
En dat heb ik met heel veel liefde en plezier gedaan. En toen vond ik het eigenlijk heel leuk als natuurlijk stukken die jij schrijft. Ja, als die 1-op-1 worden overgenomen door journalisten en 1-op-1 in een krant belanden, nou was ik toch nog verkapt journalist. Dus,
daar zit ook een stuk van jouw gevoel, omdat je juist zoveel interesse in die andere kant had, wist hoe het werkt, het opschrijven, wat zijn de quotes die misschien... Ja,
dat doe ik nog steeds. Dat doe ik ontzettend veel persberichten die uitgaan van onze partij. Ja, die schrijf ik zelf. Dus dat is nog steeds wel dat ik dat heel erg leuk vind. En ik vind het ook heel erg leuk nu weer. Ik ben die kandidaten nu aan het opleiden. Dus over 1,5 jaar is het weer zover. Nou, dan vind ik het heel leuk om daar een stempel op te drukken met dat journalistieke kantje. Ja.
Juist ook het belangrijkste, denk ik. Dat je de kleine tweetjes, dat soort dingen, dan voelen mensen dat jij het gewoon bent.
Ja, ja,
als je dat door andere mensen laat doen.
Denk ook wel na over woordgebruiken. Tuurlijk, subiet, cachotte, weet je, dat oud-Nederlands vind ik ook wel grappig. Als de wie de weer gaat, dat is wel Riekse de Mos taalgebruik.
Ja.
Het is wel grappig dat sommige andere partijen dat dan ineens gaan kopiëren. En dan doe je er wel toe. Dus een compliment ook. En dat is natuurlijk met die ombudspolitiek wat we dan hebben uitgevonden. De wijken in, de straten op. En dat dan de problemen vertalen. Ja, dat mensen dat herkennen. Als mensen zeggen, je kan van die vent zeggen wat je wil, maar hij is er altijd. Energie voor 10 hebben we afgelopen week ook weer tot laat in de avond rondgelopen in wijken. Uh-huh. En dan wel altijd herkenbaar met een jasje aan. En dan mensen gaan het wel waarderen. En het is ook niet dat we een eendagsvlieg zijn daarin. Dat is gewoon wel de discipline, dat het gewoon altijd moet. We hebben ook een doorlopende programma voor. Ja, dan moeten we de wijken in en iedereen. Uh-huh. En dat leidt ook tot wrijving. Want sommigen zeggen, joh, de mossen, allemaal leuk en aardig dat jij iedere avond op pad wil zijn. Maar ik heb thuis ook nog een gezin of ik heb nog een hobby of...
Want je zei net, gestemd uit de Partij van de Arbeid, maar als ik nu naar jou kijk, ook als mens, hoe je overal staat, je bent niet links, rechts of het is...
Nee,
je bent echt van elke Hagenaar, zeg maar.
Ja, ja, en ik vind dat is ook iets waar je echt wel van af moet. Kijk, dat kan natuurlijk landelijk nog wel en natuurlijk, je ziet wel die verzuiling wat natuurlijk bij de kerken heeft plaatsgevonden, dat is ook in de politiek gaande.
Ja.
En liberalisme, socialisme is natuurlijk voor vorige eeuw heel erg belangrijk geweest, die stromingen. Maar ik denk dat wel klaar is. En een probleem is ook niet links of rechts. Een probleem moet je gaan oplossen. Dus veel pragmatischer. En dat kan ook makkelijker in gemeentepolitiek. En dat is ook wel eerlijk. Er kan een probleem, een stoeptegel rechtleggen, dat sneller gebeurt dan dat je nu de hele landbouw gaat hervormen. Dat begrijp ik ook. Maar ja, als het kan, dan moet je het ook makkelijk maken. Dus gewoon een pragmatische oplossing aanreiken. En daarom hebben wij ook in onze achterban mensen die landelijk ook heel... Het is in onze fractie al. We hebben in onze fractie mensen die SP stemmen en mensen die op de PVV stemmen. Ja. Het is heel verdeeld.
En dat kan ook allemaal.
Ja, en dat kan allemaal. Want we hebben één afspraak. Het gaat bij ons om Den Haag. En wat je landelijk verder doet, moet je zelf weten.
Ja. Is het zo dat zeg maar die toch ook een beetje die houding van de verbindende houding... niet dogmatisch één kant op, zeg maar even, dat er al in zat. Want toen wij ons voorbereiden, toen zagen we ook dat in 2009 word jij lid van de Tweede Kamer.
Ja.
Je hebt eerst achter de schermen bij de PVV gegaan. In 2009 kom jij in die Kamer.
Ja.
Maar wat opvalt is dat jij in die periode dat je in de Kamer gezeten 37 moties aangenomen krijgt.
Ja.
Voor een oppositiepartij als de PVV. Is
en die toen nog heel erg gehaat werd. Want dat was natuurlijk alles wat PVV was, dat was vies. En werd geen zaken meegenomen.
Maar dat zegt iets, hè? Als je 37 moties aangenomen krijgt met al die partijen, terwijl de PVV op dat moment toch een beetje erbuiten stond.
Ja.
Hoe moeten we dat duiden?
Nou, dat was ook gewoon in de gang elkaar opzoeken. Hè, Liesbeth van Tongeren, dat is toch niet iemand van mijn kleur van GroenLinks. Maar die was wel, daar kon je wel zaken mee doen. Zo, Liesbeth, ik heb een motie hier. Voor een schone zee, daar ben jij het er ook voor. Dus als je dat woordje zo aanpast, dan deed dat ook.
En als je dan
de samenwerking, En ik heb tegen Geert wel eens gezegd, en dat was een motie dat schepen leeg de havens verlaten. Dan heb ik het over afval. En als ze dat niet doen, dan lozen ze op zee. En toen had ik een motie meegetekend met GroenLinks. En toen zei Geert, je tekent met GroenLinks mee. Ik zei, maar ben jij dan voor een vuile zee? Het is gewoon pragmatisch kijken van, ben je het met een onderwerp eens? Nou, dat heb ik altijd gedaan. En dat was ook wel, het resultaat was er ook wel naar. Want...
Maar was dat wel eens een probleem dat jij zeg maar tot die verbinding juist met al die partijen opzocht om dingen voor elkaar te krijgen? Terwijl misschien Geert Wilders daar helemaal niet geen zin in had. Dat jij met GroenLinks een plannetje aan het denken was.
Dat was soms wel eens een probleem. En dat was ook wel van fractiediscipline. En dat begreep ik ook. Dat je niet op eigen houtje handelt. En uiteindelijk zit je daar namens een partij en niet namens jezelf. Maar als je dan de discussie met hem aanging, dan stond hij daar ook wel voor open. Het is niet zo dat... je hebt altijd een goed verhaal bij. Dus dan kreeg je die ruimte ook wel.
Ja.
Ja. Of ik had hem eerst gepakt en daarna gecorrigeerd. En dan
kreeg
je eruit alsnog. Ja. Ja.
Dus dat was meer een beetje het boefjes, de trekjes die je vanuit je hebt.
Ja.
Kwam je tot je recht in die rol? Kwamen er nieuwe dingen voor jou aan het licht? Je kwam zelf voor het eerst in de spotlights in plaats van achter die schermen, zeg maar.
Ja,
was dat iets wat je beviel of dat je moeilijk vond?
Nee, in het begin helemaal niet natuurlijk. Ik bedoel, in het begin was dat heel eng. En als je de eerste debatten van mij ziet, dan word ik ook wel in de pan gehakt. Een van mijn eerste debatten was met Boris van der Ham, toen van D66. En ik had dus een debat over kernenergie. En ik had de kennis ga ik op straat halen en die ga ik bij de bedrijven halen. Dus dat bedrijf had me helemaal gevoed. Ik had nog twee machetknopen, zo groot als het restafval van de kernenergie per jaar, per huishouden. Waar hebben we het over? Ja, en toen kwam Van der Ham en die ging allemaal vragen stellen over het stuk wat voor lag. Ik had dat hele stuk niet gelezen. Dus ik kreeg alle hoeken van de Kamer te zien. En toen zei hij in de afloop van, zo werkt het hier. Nou goed, in het debat daarna, toen was het precies andersom. En toen kwam hij naar me toe, je bent een snelle leerling. Dus, en daarna heel leuk contact met hem gehouden altijd. Dus ja, dus, maar het is... Ja, en ook de lelijke dingen. In het begin, je gaat alles opzoeken op Google. Van, wat schrijven ze nou toch over mij? Ja, en natuurlijk bij de PVV, dat was op dat moment niet een partij die Salon Veo was. Dus dan vond ik dat heel erg. Van, ja, ik ben helemaal zo niet. Of ik ben helemaal geen racist. Of ik ben helemaal niet extreem rechts. Wat zijn dat voor rare fratsen om dat op te schrijven? En dan kon je dan echt wakker van liggen.
Het was lastig dat je die verwijten kreeg.
Ja. Ja. En later denken we, nou goed, ze hebben het vandaag in de krant opgeschreven. Vanmiddag wordt de haring erin verpakt en morgen een nieuwe dag. Dus je leert daar wel mee omgaan, maar dat vond ik in het begin wel moeilijk.
Je blijft natuurlijk dat je ook, vooral als je zo'n partij uitstapt, je bent wel alleen, zeg maar, weet je wel. Je bent gewoon een eenpitter, jij al helemaal met alles wat je hebt gedaan. En kan me ook voorstellen dat je af en toe thuis komt en denkt van, joh, ben ik aan begonnen, weet je wel. Het is best wel heftig allemaal.
Nou ja, dat heb ik natuurlijk vooral de laatste vijf jaar gehad. Natuurlijk met die zaak die me heeft getroffen. Toen heb ik wel gedacht van ja, wat is dit in... ik ben niet... ze denken altijd dat politici heel veel geld verdienen. Nou, een raadlid verdient 2600 euro netto. En dat is voor veel mensen nog steeds veel geld. Maar dan moet je ook keihard verwerken. Het is helemaal niet zo dat geld met bergen tegelijk bij je thuis wordt afgeleverd. Heel veel mensen die gemeentepolitiek ingaan, doen dat niet voor het geld. Die doen het omdat ze echt, van welke partij dan ook, dat je gewoon van die stad houdt. Als ga je dat niet doen. Of dat je een sprong kan maken. Dat zie je dan wel bij landelijke partijen. Als je een paar jaar raadslid bent in Den Haag, dan krijg je misschien de beloning als Kamerlid. Ja, en dan is het salaris natuurlijk wel een stuk interessanter. Maar de gemeentepolitiek, daar word je niet rijk van. Mm-hmm. Dat is gewoon heel veel liefde, werk, oud papier.
Ja.
Met liefde trouwens, want ik vind het heel leuk om te doen. Ik vind gemeenteraadlid zijn eigenlijk leuker dan Kamerlid zijn. Want je kan gewoon veel sneller problemen voor mensen oplossen.
Ja.
Mensen zijn heel dankbaar ook als het lukt. Als dankzij jou een onveilig verkeerskruispunt wordt aangepakt. Ja, dan word je daar op handen gedragen in de buurt. Of als jij wortel opdrukt waar oudere mensen overvallen, als je dat rechtlegt. Of een vergunning regelt voor, ik moet daarmee oppassen natuurlijk, wat ik zeg. Maar een vergunning regelt voor een ondernemer. Ja, dan zijn mensen natuurlijk heel blij en dan kan je gewoon weer verder. Dus,
In 2012, je bent dan 3 jaar volgens mij Kamerlid. Houdt die periode op? Je zit ook in de Haagse gemeenteraad voor de PVV.
Ja.
Maar wat was de reden waarom je wegging bij de PVV?
Nou ja, volgens Geert, ik was toen eind 30, geloof ik 38 was. Volgens Geert was dat vanwege het feit dat hij wilde verjongen.
Hij wilde verjongen?
Ja.
Terwijl je was, hoe oud was je?
Ja, nog geen 40.
Nog geen 40.
38 jaar.
Dus dat was een aparte argumentatie.
Ik vind een heel aparte argumentatielijn. En ik was te lokaal. Ik ben op jouw verzoek raadlid geworden. Maar goed... daar heb ik ook niet moeilijk over gedaan. Ik bedoel, ik was ergens ook wel blij mee. Dat was toen ook in een tijd met een kop vol de tax en met een Polenmeldpunt. En het is ook niet helemaal meer mijn partij. Dus ik vond het jammer.
Het was dubbel mee. Weet je wel een paar jaar geïnvesteerd. Je had
ik vond het ook jammer. Ik vond het werk heel leuk. Het was natuurlijk, politiek is wel verslavend als je het leuk vindt. Ik vond natuurlijk het Kamerlidmaatschap zijn in die tijd heel leuk. Ik was ook wel een graag geziene gast, ook wel in televisieprogramma's. Nou, dat hield toen op. Ja, dan kan je 2 dingen doen. Kan je heel boos worden. Of ik heb hem gewoon een hand gegeven. Ik vind het jammer dat je dat via iemand anders doet. Want iemand anders belde me op.
Dus dat was de vraag die ik wilde stellen.
Ja. Ik zag hem de dag voordat hij de lijst bekend maakte door op de wc. Toen was het, hey amigo, hoe gaat het? Hij werd toen nog heel erg beveiligd. En toen een dag later werd ik gebeld. Ik geloof dat het Sietse Fritsma was. Van ja, je staat niet op de lijst omdat. Nou, daar kwamen de redenen die ik net genoemd heb. Ik zeg, wat is dat voor butverhaal? Ik zeg, ik zit 3 jaar in die fractie. Ik wil nog even een gesprek met hem. Dat heeft hij toen ook gedaan. En toen hebben we gewoon een man tegen een gesprek. Ik vind het een waardeloos verhaal. Ik heb toen nog met geen gelul zitten, mos op 5-5-0. Heb ik toen nog een actie erop.
De laatste op de lijst.
Ja. Dat vond hij verschrikkelijk. Dus ik heb dat ook niet doorgezet. Kijk, als je niet met me verder wil, dan houdt het ook gewoon verder op. En toen hebben we gewoon een goed exit gesprek gehad. En ik heb het gewoon netjes afgemaakt. Ik geloof dat ik toen nog 2 maanden moest. Dus ik heb op Prinsjesdag 2012 afscheid genomen. En dat is allemaal goed gegaan. En ook ik heb heel veel van hem geleerd. Dus hij heeft me de kans gegeven in de politiek. Hij heeft ook geleerd, 's morgens vroeg worden de prijzen verdeeld. De kranten lezen, stalen discipline. Heel veel goede dingen. Dus ik kijk naar het goede. En als ik hem tegenkom, ik heb toevallig in oktober nog een kop koffie met hem gedronken. Is het ook gewoon goed. En je ziet natuurlijk heel veel mensen die dankzij de PVV een baantje hebben gehad. Ja, die komen dan niet op de lijst. Die gaan boeken schrijven of die gaan boos reageren. Ik denk, ja, je hebt ook een goede tijd gehad. Dus ik kijk altijd
naar het goede. En als jij zelf nu afscheid moet nemen van iemand... Deed je dat zeg maar vroeger ook anders dan dat je dat nu doet?
Nou, ik doe het altijd wel persoonlijk. Mm-hmm. Dus ik ga dat niet via iemand anders. Dat is wel een leermoment. Ik bedoel, als je de lijst maakt, dan moet je ook gewoon dat in het gezicht durven zeggen. En ik heb ook wel eens afscheid moeten nemen van mensen die toch wel andere ideeën hadden over de toekomst.
Ja, blijft het moeilijk, makkelijk. Denk ik.
Tuurlijk is het moeilijk. Ja, er zijn mensen, dus ik lig er ook, als ik die lijst moet maken, dan lig ik de weken daarvoor, lig ik wakker. Van, ja, ik vind die aardig. Ja. Mijn valkuil is ook iedereen aardig vinden, voor iedereen hou. Maar uiteindelijk kunnen er maar bij de top zitten.
Je bent een middelman, dus er komt ook natuurlijk een hoop op je af de hele dag. Als jij straks je telefoon weer open doet, heb je weer misschien wel weer dit soort dingen. Ja. En het gaat continu door.
Het gaat ook steeds door. En dat is ook helemaal niet erg. Kijk, dat is ook waar je voor kiest. Maar dit zijn de minder leuke dingen. Als je tegen iemand moet zeggen, het eindigt. Dan is dat geen leuk bericht. Maar die moet je wel zelf doen. Dus, en dan valt er ook wel eens een dichte deur. En ook niet iedereen zal, als ze nu luisteren, dat is inderdaad die lul die me niet meer op de lijst gezet heeft. Dat is niet op de persoon, maar dat is wel omdat je dan denkt de beste mix te maken. Kijk, zo'n team moet ook een vriendenteam zijn. Het moet elkaar, de karakters moeten een beetje passen. Ja. Het moet, als het spannend wordt, zoals het met die zaak geworden is. Ja, onze partij is wel bij elkaar gebleven. Ik denk 9 van de 10 partijen hadden uit elkaar gevallen. Hadden mensen met piepende banden weggereden. Ja, dat is niet gebeurd. Dus daar kijk ik heel erg naar. Naar loyaliteit, naar klikt het, passen de karakters samen.
Nou, ik denk ook dat een bedrijf of een partij moet inderdaad gewoon echt als een voetbalteam zijn. Ja. Met een goede spits en een keeper. En, heb je dat gevoel nu met hoe jullie nu ervoor staan?
Nou, we staan er goed voor. En, volgens peilingen van de hond kunnen het wel eens 15 zetels worden in 2026.
15 van de hoeveel ook weer in de
45.
45,
dus, dus we gaan goed. Mogen de volgende keer nog wel wat meer vrouwen hebben. Natuurlijk met Rita Verdonk één vrouw. Ja. Heeft het ook niet altijd makkelijk in een mannenfractie natuurlijk. Dus, ik ga niet omdat het moet. Dat zie je natuurlijk wel eens aan andere partijen. Ja, omdat het moet iemand van kleur. Omdat het moet een vrouw. Omdat het moet iemand met een bepaalde geloofsovertuiging. Nee, bij ons we kijken er helemaal niet naar. We kijken helemaal niet waar je wieg gestaan heeft. Welke kleur je hebt, welke geloof je hebt. We kijken naar, ben je goed? En ben je goed, kom je ons op de lijst. Nou, helaas hebben we geen betere vrouw kunnen vinden dan alleen Rita Verdonk. Mm-hmm. Dus ik hoop als de vrouwen luisteren dat ze zich massaal melden. Want we zoeken ze wel, maar ze moeten wel gelijke geschiktheid hebben.
Ik heb denk ik nu 75% vrouwen in mijn bedrijf. Maar het had ook totaal andersom kunnen zijn. Ik vind ook...
Geen bewuste.
Nee, ik ben daar ook totaal niet mee bezig. Als ik naar een cv kijk of iemand komt binnen, dan kijk ik gewoon heel erg naar de persoon en het talent. En
Ja, en wat kom je brengen? Precies, bedoel, ben je ook bereid om... Kijk, bij ons is natuurlijk... Als je raadslid wil worden... Nu zijn we die training begonnen. Ja, dan moet je ook wel die bereidheid hebben om die wijken in te gaan. Ja. En ook vrijwilligerswerk te doen. Mm. Ja, dan zeggen heel veel mensen... Ja, hallo, voor dat salaris. En dat begrijp ik ook. Ik bedoel, dan moet je gewoon iets anders gaan doen. Dus je moet het echt leuk vinden. Ja, en daar selecteer ik ook op. Mensen die dat leuk vinden om met hun stad bezig te zijn. Hè. Stadstrots is ook iets wat wij natuurlijk... heel erg mee bezig zijn. Dat onderscheidt ons ook. Ja. Nou is die Haagse Toren, die bestaat 600 jaar... en er wordt er geen enkel event aangegeven. En je ook, hoe dom kan je nou zijn om zoiets te laten lopen? Nou, wij zijn dan een van de weinige partijen... die daar dan aandacht voor vragen.
Dit is nu een florerende partij, hè? De verkiezingen komen er aan. Maar dat was in 2012 natuurlijk niet gezegd... toen jij wegging bij de PVV. Eigenlijk je toekomst lag weer helemaal open.
Ja.
Best een spannend moment, lijkt me.
Ja, ik wilde toen de politiek uit ook. Hè?
Ja?
Ik was wel teleurgesteld toen.
Had je al gesprekken
elders? Nee, ik ben gaan duiken... In de Dominicaanse Republiek, ik ben toen mijn toenmalige vriendin, dus de moeder van mijn kind, ben ik op vakantie gegaan. En ik had mijn telefoon. Het voordeel is dat nu die telefoon die gaat ook niet meer. En toen kwam ik op mijn hotelkamer. Toen had Eugène Delacroix van de Uithof, die had wel 5 keer gebeld. Hij zei, je gaat er niet stoppen, je zetel toch niet teruggeven. Jij in Den Haag als raadslid ben je al zo lekker bezig. Jij gaat gewoon stemmen halen, weet ik zeker. Ja, ik heb daar helemaal geen zin in, joh. Ik zeg, dan word je eerst groep de mos en dan moet je een hele partij opbouwen. En dan heb je geld voor nodig en dan heb je een organisatie voor nodig. Hij zei, dan ga ik je toch een beetje bij helpen.
Dat was iemand die in jou zag zitten en die zei, je moet door.
Ja.
Dat is wel een belangrijk moment geweest.
Dus dat was ook, hij zei, je bent ook altijd, wie moet er dan voor ondernemers opkomen? Dus je bent altijd benaderbaar, dat was toen al wel zo. En toen zijn we daar eens over gaan praten. Met een broodje en een dingetje. En toen zijn we het gewoon gaan doen. En toen is het toch al wat moois geboren, denk ik.
Zo, want bij de eerste verkiezingen 3 zetels. Hè? 2014, 2018 8 zetels. Grootste partij van Den Haag.
Ja.
En toen kwam jij in het college ook als wethouder.
Ja.
Dat is in die zin, binnen 6 jaar, de grootste partij van Den Haag is natuurlijk een grote prestatie.
Ja, maar het was ook wel natuurlijk wel echt bloed, zweet en tranen. Dus het was zelf de kandidatenlijst maken, zelf de funding zoeken, zelf het verkiezingsprogramma schrijven, zelf de campagne plan maken en uitvoeren. Zelf alle berichten tikken, zelf je website vullen. Maar goed, na 6 jaar werken kwam wel de beloning. Alleen het heeft niet zo heel lang mogen duren. Maar dat wethouder zijn, dat is een topjob.
Is dat de mooiste fase uit je leven geweest?
Ja, het is de mooiste hondenbaan die je kan hebben. Het is natuurlijk wel heel hard werken. Tenminste, dat heb ik mezelf ook opgelegd. Ik heb zoveel kiezers die op mij ook persoonlijk gestemd hebben. Met heel veel voorkeurstemmen natuurlijk erin. Ik wil het goed doen. Dus ik zat 's morgens om 7:30 in de auto. Werd ik opgehaald. En 's avonds om 11:00, 11:30 eruit. En vaak ook in het weekend. Want ik wil wethouder horeca en sport. Ja, dat is altijd een evenement. Dus het is in het weekend altijd even daarheen en daarheen. En die wil je zien. En,
dat was dag en nacht was je bezig.
En dan op zondag opnieuw voorstellen aan je partner. Ik zeg, je hebt 1 voordeel. Je mag soms ook mee naar de evenementen. Nee. Dan zien we elkaar nog. Maar goed, die vond dat natuurlijk niet altijd leuk. Dus dat is natuurlijk wel de prijs die je dan
betaalt. Ja, en je had een kind ook. Hoe had je daar tijd voor nog ook wel?
Daar heb ik wel tijd voor. Maar goed, daar heb ik met moeders. Ik zie mijn kind niet heel veel. Niet zoveel als ik zou willen. Daar ga ik verder ook niet heel te veel over vertellen. Want dat is wel redelijk privé. Maar ik heb een hele mooie dochter. En wat mij betreft zie ik er. Daar wil ik tijd voor maken. Dus alleen het is me niet altijd gegeven.
Hey, en jij bent ongeveer een jaar wethouder. En dan komt natuurlijk het bekende 1 oktober. Ja. Net zeiden we even in de keuze tussen minister-president of burgemeester, koos jij zonder enig twijfel voor burgemeester van Den Haag, hè, als gedroomde baan. Dat was jij eigenlijk bijna, hè? Waarnemend burgemeester. Omdat rond die tijd dat de Rijksrecherche bij jou binnenviel, viel Krikken, hè, de burgemeester van Den Haag. En jij zou eigenlijk als eerste waarnemend burgemeester haar taak dan tijdelijk overnemen.
Ja. Nee, dat klopt. In die week moest er besloten worden. We hadden in de dagen voordat de inval bij mij was, dat rapport gekregen van de Veiligheidsraad.
Ja, over de brand hier op Scheveningen.
Dat was een vernietigend rapport. Ja. Dat was waar de burgemeester wist dat daar vaten olie in verstopt waren. Die wist dat er nog 's nachts extra houtpellets werden gebracht en niet opgetreden. Dus het was een rapport. Het was een onhoudbare positie van de burgemeester. Dus ik lag die dinsdag dat ze bij me binnenvielen, lag ik ook in bed van waarschijnlijk ben ik overmorgen ben ik het. Waarnemend burgemeester, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik
daarmee om? Je was daarmee bezig al. Ja, ik ga die rol nu vervullen.
Ja. Nou goed, dat werd hem niet. Want er kwamen ineens 10 mannen in mijn kamer. Dus,
die stonden ochtends vroeg. Is er bij jou ooit daarvoor een lampje geweest waar dit gaat gebeuren? Iets? Nee. Een mailtje, een dingetje, een aanwijzing?
Helemaal niks. Ja, achteraf.
Nee, natuurlijk. Maar op dat moment?
Nee, op dat moment. Wat ik net zei, ik was echt bezig om die rol te gaan vervullen. We waren ook wel een graag geziene gast. Als ik natuurlijk, dat zeiden ook wel bestuursadviseurs. Ja, als ik bij de mensen thuis kwam, bijvoorbeeld met een 100-jarige, dan ging ik natuurlijk vaak langs om die mensen te feliciteren. En dan was daar familie bij. Ja, dan hebben we foto's in de stad met evenementen. Mensen die een selfie maken, zijn bestuursadviseurs en ambtenaren, hebben we nog nooit meegemaakt. Een wethouder die populairder is dan een burgemeester. Ja. Dus best wel een volksheld. Dus ik ga dit heel veel jaren doen met heel veel energie. En ik was dus wel plannen aan het maken. Nou, en de dag ervoor dacht ik nog, ik had hard gewerkt. En toen keek ik naar binnen. En daar zat mijn vriendin en mijn stiefzoon. Ik denk, ik heb het allemaal best wel voor elkaar eigenlijk.
Dat was
een bewust momentje. Waar ik beter niet kunnen denken. Want daarna was het echt die dag erna. Ik wist niet wat me overkwam. Ik denk, Ralf Inbar die komt erachteraan. Maar het is een bananensplit waar je in zit. Maar
is ook zo'n gezegde van volgens mij Morgan Freeman of zo. Dat echt als je op de top bent zeg maar van de berg. Dat je dan moet uitkijken. Ja. Daar stond je volgens mij op dat moment.
Ja, alle lichten stonden op groen om die functie gewoon heel veel jaren te doen. En om ook te groeien als partij. Hè. Er kwamen natuurlijk, als je wint heb je vrienden. Dus er kwamen natuurlijk steeds meer mensen die bij die partij wilden horen. Ja. Ja, en op 1 oktober werden alle rode lopers ingerold. En
dat ging hard, denk ik, of niet? Want
dat was keihard. Dat was, die komen binnen en ik hoor mijn vriendin nog zeggen van joh, wie bent u? Is de mos thuis? Ja, die is thuis, werd zo opzij gezet. En er stonden mensen, ik lag nog op bed, die stonden in mijn slaapkamer. Eruit komen, telefoon inleveren, naar beneden komen. En ook nog het genot erin hebben van jouw carrière is voorbij. Dat werd ook nog even gezegd door iemand. Ja.
Zo. Dus, je bent natuurlijk een sterk persoon, ook gewoon lichamelijk. Gewoon ook een jonge, vitale man. Maar ik heb ook wel eens gehoord over die architect, hoe heet die ook weer, Jan de Bouvry. Dat hij ook eens op zo'n manier voor een nota uit mijn hoofd van 80.000 euro. En dan ging het om de BTW, zeg maar. van zijn bed is gelicht. Maar ja, dan hoor je toch wel van kringen om hem heen dat het ook wel voor heeft gezorgd dat hij gewoon eerder is overleden uiteindelijk, ja, zeg maar.
Omdat,
ja,
het gewoon zo'n stress. Het is
dramatisch. Die man is daar niet meer bovenop gekomen.
Nee, het is natuurlijk traumatisch. Je blazoen is natuurlijk in één keer weg.
Ja.
Dus ik heb de eerste dagen dat het gebeurd was, heb ik met een petje opgelopen om boodschappen te doen. Ik wist zelf niet wat ik denk. Waar gaat dit over? Als je het ook gewoon niet weet. En dan krijg je ook geen informatie. Ik zei, jullie, oké, corruptie meekomen. Dat werd later, na een half jaar, werd dat nog criminele organisaties. Dat was ook echt een hele zware boodschap. Nou, dan zijn er ook mensen die natuurlijk het heel eng vinden om met je om te gaan. Ik heb heel veel goede vrienden gehad en in mijn partij prachtige reactie. We zijn ondanks die verdenking nog een zetel gegroeid.
Ja, bij want je hebt de verkiezingen moeten doen in die situatie en de grootste weer geworden.
Ja, maar dat was in die tijd, ja, die eerste weken denk je, joh, ik wil onder een steen liggen, dan wil ik nooit meer uit. Dus ik durfde niet de straat op. Ik denk, naar ADO ging ik niet meer. Dat durfde ik gewoon niet. Ik was echt bezwaard om. Dus ja, en toen.
Maar je weet op dat moment ook nog niet wat het is.
Dus helemaal niks.
Ik bedoel, dan denk je ook aan allerlei fouten, misschien dingen.
Ja, ja, dus ik zit te denken, terugdenken. Heb ik wat stoms gedaan? Ja, ja. Nee. Heeft een ander. Hè, want ik werd niet alleen. Er werd een raadslid moest mee. Er moesten ondernemers mee. Er moest nog een collega wethouder mee. Hebben die wat doms gedaan? Dus je gaat ook denken, ja, dat komt misschien wel door die. Ja. En vice versa. Zij zouden wel gedacht hebben, nou, die de mossie zal wat hebben gedaan. Dus nou, we hebben ook gesprekken over gevoerd met elkaar. Van, joh, ligt het bij jou? Ligt het? Nee. Nou, en daar ook wel elkaar vastgehouden. Van, het ligt bij niemand. Dit is gewoon een misverstand. Nou, dat bleek het achteraf ook. Maar ja, daar waren we wel 5 jaar verder. Ja. En die eerste weken, ik heb natuurlijk, iedereen wilde een reactie. Er lagen journalisten in de tuin te fotograferen, de gordijnen dicht. Een vriendin die helemaal niet, die rijksambtenaar is, die helemaal niet zit te wachten op pers, die ook wordt gebeld en wordt gevolgd. Haar spullen ingenomen, dus die moest zich melden daar bij Rijkswaterstaat. Van, joh, wie is die vriend van jou in godsnaam? Dus, en waarom zijn de spullen van Rijkswaterstaat in beslag genomen? Nou, die heeft ze allemaal weer teruggekregen. Maar dat was heel onwerkelijk allemaal.
Maar je zat dan ook in wel een talkshow, zeg maar, redelijk sterk.
2 weken, ja.
We hebben 2 weken geduurd. Maar dan rij je weg en dan kan ik voorstellen dat je ook toch wel weer alleen bent en dat soort dingen. Heb je, stel, iemand anders overkomt zoiets. Heb je een tip dat je denkt van, joh, dit is echt iets van
adem in, adem uit.
Ja, precies.
Ja, en het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht. Dus dat is echt wel de kracht wat je moet hebben, is dat je er altijd uitkomt. Kijk, als je van jezelf weet. Dat je, en dat was ook voor mij een reden om door te gaan, dat je gelijk hebt. Ja, opgeven geen optie. Dan ga je gewoon door. En je moet wel zo ver komen. Je vindt jezelf de eerste week heel zielig. En huilen en paniek. En paniekaanvallen ook, niet kunnen slapen. Ja, dan denk je, ze gaan mijn leven niet kapot maken. Ik geloof niet in een god of in een hiernaam.
Maar dat zijn pietjes en dalen nu waarschijnlijk. Ja. De ene dag word je weer wat beter wakker dan de andere.
En uiteindelijk word je gewoon... Je komt gewoon terug. Dus heel langzaam kom je gewoon weer in je ritme. Het blijft altijd zo'n zwaard van Damocles. En zo'n regenwolkje uit zo'n stripbreuk met heel lang gevoeld. Die blijf je gewoon volgen. Maar uiteindelijk komt het gewoon goed. Het heeft 5 jaar geduurd, maar het is gewoon goed gekomen. En uiteindelijk ga ik er ook voor beloond worden. Want mensen in de stad zeggen, je bent een doorzetter, je bent een harde werker. Je bent in jezelf blijven geloven, je bent in de partij blijven geloven. En dat gaat zich gewoon uitbetalen. En ik ga alsnog die stad 8 of 12 jaar besturen. Ik wil het ook lang doen. Ik wil ook commitment geven voor meerdere jaren. Maar wij gaan dit gewoon doen. Die droom gaat alsnog verwezenlijk worden. Alleen een kleine verlenging. Nou goed.
Nee, tuurlijk. Maar er zijn niet zoveel mensen die dat kunnen, denk ik.
Nee.
Even los van de inhoud en dat soort dingen. Maar gewoon of je nou een ondernemer bent of een sporter.
Ja.
Als je zo wordt aangepakt, dan moet je wel van goede huizen komen.
Ja.
Mentaal gezien. Ja. Om daar niet op een bepaalde manier onderdoor te gaan, toch?
Ja. En die momenten zijn natuurlijk geweest. En dan is het ook belangrijk... Ja, lieve familie. Bij mijn broer woont in Drenthe. Ja, dan gaan we daar een boswandeling maken, tot rust komen. Een lieve vriendin, lieve vrienden, lieve partijgenoten. En die zoek je dan ook op. Ja. En ook gewoon de momenten dat het slecht gaat. En die heb ik natuurlijk gehad. Ik heb natuurlijk wel eens gedacht van, ja, ik ga hiermee stoppen. Ik heb een overwaarde op mijn huis, verkoop mijn huis. Ik ga een bed en breakfast beginnen in Frankrijk. Maar ja, dan denk je erover na, ik kan nog geen ei bakken. Dus ja, dat wordt een hele bed en breakfast dan, weet je wel. Dus ja, dus... En ik heb echt wel die momenten gehad, ik heb er geen zin meer in. En wat doe ik het voor? En ja, wat ik zeg, voor een raadsalaris. En ik heb een eigen bedrijf. En moet je zelf proberen, ja, ook gaande te houden. Ik heb daarna ook nog een adviesbedrijf. Ja, alle luiken waren dicht. Ja. Wie wilde nu advies? En nu is het luik open van, joh, hoe heb je het overleefd? En vertel eens hoe veerkracht werkt.
Je les ook delen.
Ja, ik geef nu ook lezingen. En ik geef trainingen in het hele land. En ja, nu zou je weer aan de winnende kant.
Ja.
Maar dat is in de periode dat het heel moeizaam gaat, is dat natuurlijk wel je moment. Ja, dan gewoon wel naar buiten gaan.
Ja.
Ik ben ook wel gebeld door mensen. Ga wel naar buiten. Ga wel naar ADO. Laat je gezicht wel zien. En dat ben ik ook toen gaan doen. Want als jij vindt van jezelf dat je gewoon gelijk aan jouw kant hebt. En dat kan je ook niet doen. Als ik natuurlijk wel heel corrupt had geweest. Dan had ik dat ook niet kunnen doen. Want dan ben je betrapt. Ik kon dat ook doen, omdat ik gewoon altijd de waarheid heb verteld. Dus daar voel je ook
het lastige is in. Natuurlijk dat jij hebt in die zin best wel veel te verliezen. Ook onwijs veel te winnen.
Ja.
En een andere partij is natuurlijk best wel een groot monster. Waar heel veel mensen werken.
Ja.
Die toch op een andere manier weer gaan slapen 's avonds, denk ik. En,
ja.
en het werkt ook nog eens, denk ik, anders dan een bedrijf. Daar ben ik ook wat benieuwd naar, zeg maar. Ben je ooit nog gebeld door... De aanklagers van, joh, kom een kop koffie drinken voor een excuses bijvoorbeeld? Of
nee dat nooit. Ze hebben natuurlijk gewoon verloren en twee keer tik op de neus gehad. Maar sterker nog, ik word in Rotterdam volledig vrijgesproken. Gaan ze in hoger beroep. En ja, in zijn landen, zoals in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, als je volledig wordt vrijgesproken, dan krijg je een schadevergoeding waar een paar tik van krijgt. En dat klaar geweest. En hier moest ik nog een keer. Ja, en ik moet ook gewoon mijn advocaat betalen. En die heeft me heel erg geholpen, Peter Plasman. Die heeft mij ook niet het vel over het been getrokken. Maar hij kan dat niet voor niks doen. Dus nee, excuses hebben ze zeker niet gemaakt. En sterker nog, er zijn natuurlijk raadsleden geweest, notabene van de ChristenUnie. Zo heet dan ook die documentaire die over mij gemaakt. Napels aan de Noordzee, daar lijkt Den Haag op.
Ja.
We hebben nu, toevallig gisteren heb ik een brief geschreven naar de burgemeester van Napels om mijn excuus te komen aanbieden in Napels namens Den Haag. Omdat er zo, omdat corruptie in Napels, dat werd even één op één. Maar dat framen, en notabene door een christelijke partij, denk je, ja, dat is niet netjes, want je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Nou, daar hadden heel veel partijen even geen boodschap aan.
Maar is dat iets waar je wel nog behoefte aan hebt?
Smaad en laster. En kijk, ik zit niet op een excuus, vind ik dan niet. Ja, goed, ja, is het gemeente voor de bühne, hoeft van mij niet. Maar ik ben niet gerehabiliteerd. Ze hebben die motie van wantrouwen die ze tegen me hebben ingediend. Ja, die is dus op basis van iets wat er niet was. Ben ik wel mijn droombaan kwijt. Dus ja, ik ga nog wel eens kijken of ik daar misschien... Ik heb wel ook een stuitingsbrief gestuurd naar het Rijk en naar de gemeente Den Haag om te onderzoeken van, nou, komt daar nog een schadeclaim? Daar zijn we nu met advocaten over na aan denken. Ja. Dat vind ik veel interessanter, ook voor mijn partij. Mijn partij heeft gewoon kosten moeten maken voor mij, voor de andere wethouder en voor het raadslid. Ja, dat geld zouden we graag op onze rekening terugzien, want dan kunnen we daar een campagne van voeren.
Dus, maar je komt niet over als een wrokkig persoon. En je bent heel relaxed. Ja. Alleen, ik kan me voorstellen dat een gesprek, al heb je natuurlijk zoveel last gehad van die tegenpartij, dat wel iets fijns zou kunnen hebben.
Ja, we gaan bowlen met D66. Dus als fracties. Oh, ja? Dus, okay. Ja, dus we gaan. Ik heb wel gezegd van, joh, kijk, dat is een les van mijn oma. Die zei altijd van, boos zijn is menselijk, maar boos blijven is des duivels. En zo is het ook. En met boosheid is deze stad ook niet geholpen. Mm-hmm. Deze stad is uiteindelijk geholpen met partijen die uiteindelijk willen samenwerken. Uiteindelijk tot elkaar willen komen. Nou, we gaan 15 zetels halen. Nou, dan heb ik nog steeds 9 zetels erbij nodig. 23. 8 zetels erbij nodig om te zorgen dat we meerderheid hebben. Dus ik zal concessies moeten doen. Ik zal moeten samenwerken. Ja, dat willen wij ook. En wat dat betreft, ja, gewoon verder. Ja. En mensen hebben het waarschijnlijk ook gedaan omdat zij geschrokken zijn. Hè. Dat was natuurlijk zo groot allemaal. En misschien hebben ze wel in de schrik zulke nare dingen gezegd. Maar ja, de onschuldpresumptie die is gewoon wel met voeten getreden. En dat zal fijn zijn als mensen zeggen, ja, dat is ook zo. Maar goed, als ze dat niet doen, ja, dan lig ik er eigenlijk ook geen dag van wakker.
Eén vraagje nog, en dan geef ik hem weer door. Maar zijn er mensen uit je directe omgeving die je in steek hebben gelaten? Waarvan je denkt van, joh, dat...
Eentje die hoorde je niet meer en die dacht toch echt wel rook is vuur. En die kende ik al vanaf mijn 12e jaar. En die heb ik niet meer gehoord. En die kwam afgelopen zomer, stond hij ineens voor de deur en zei, ja, ik kom mijn excuses aanbieden en ik heb dat verkeerd gezien. Dat vond ik wel heel erg dapper trouwens. Dan heb ik hem ook binnen gelaten, biertje gedronken en zand erover en Het is weer goed. Ja, ik bedoel, ja. De jongen, als hij excuus komt aanbieden en het was even in de ogen gekeken, denk ja, dat meen jij. Mm. Nou, dan is het ook klaar. Ook daar weer de goede herinnering is voor mij belangrijker dan dit akkefietje dan.
Moois.
Ja.
Nou, heel goed.
Ja.
Hey Richard, jij gaf al aan, de verkiezingen komen er weer aan. Ja. Jij wil je misschien wel langer committeren aan Den Haag en aan het wethouderschap. Wat zijn je plannen voor de toekomst? Heb je grote dingen voor ogen waar de stad, wat je in de stad wil realiseren?
Nou ja, vooral natuurlijk ook wel de stadstrots terug. Hè. Ik vind dat wij echt als Den Haag te bescheiden zijn. Hè. We missen ook vaak de boot als het gaat om evenementen binnenhalen. Als het gaat om ja, gewoon die stad neer te zetten. We hebben natuurlijk een enorme opgave met wonen. We hebben natuurlijk wijken die door overbewoning dan weer op omvallen staan. Armoede die toeneemt. Ja, ik wil deze stad gewoon voor langere tijd besturen. Ook niet voor even. Ik heb geen ambitie om weg te gaan als Kamerlid of dat nog te gaan doen. Ik wil gewoon wethouder worden over anderhalf jaar. Ja, en dan wat mij betreft gewoon een aantal colleges met Hart voor Den Haag erin. 8-12 jaar. En dan misschien nog ergens als burgemeester afbouwen. En dan zitten we alweer op de pensioensgerechte leeftijd. Dus zo hard gaat dat. Dus,
ziet er goed uit. Wim zei net al van, er is waarschijnlijk 1% in Den Haag die jou niet kent. Wat ik altijd het mooi vind, wat ik ook jou over wil complimenteren, is dat je volgens mij zowel Hagenees als Hagenaars aanspreekt. Hè? Ja. De definitie kan je nog, of je hier geboren bent of getogen.
En Scheveningers en Leuk-Duiners, we zeggen dat ook altijd los. Hè? Het verschil van
waar zie jij daar ook voor jezelf nog een bewuste ambitie om eigenlijk die twee verschillende werelden in Den Haag, het zand en het veen, de Hagenees en de Hagenaars, om die ook samen bij jouw club ADO is een mooie plek waar dat samenkomt.
Ja, goed. Bij onze partij komt dat samen. Kijk, in het begin is mijn partij natuurlijk enorm. Ik heb natuurlijk ook wel een tongval en ik heb vroeger enorm gestotterd en ik praat te snel en ik wil te snel. En dan hebben we ook wel gezegd, je moet trainen. Ik zei, nee, dat moet niet, want mensen vinden mij leuk hoe ik ben. Dus ik wil even wel zo blijven hoe ik ben. Dus in het begin is het heel erg gevreemd. Ja, dat is een partij van het veen. Ja, dat is helemaal niet waar, want wij zijn in de Frederik Hendriklaan en de Fred zijn we ook de grootste. We zijn in Leidseveen zijn we ook de grootste. En in Statenkwartier, daar zijn we ook heel erg groot. Waren we niet de grootste. Vogelwijk worden we de grootste, want dan krijgen ze nu natuurlijk die 800 asielzoekers in de mix zonder overleg met de buurt. Dus wij verbinden en ja, wij passen ons ook altijd aan van waar we zijn. Hè, we hebben ook heel veel goodwill. En dat is dus ook wel een compliment voor een oud PVV, hè, in de migrantengroepen. Dus of het nou Hindoestanen zijn, mensen met Turkse roots, mensen met Marokkaanse roots. Wij hebben ze allemaal bij ons, ook weer in het kandidatenklasje. We zijn ook gewoon allemaal Hagenezen, toch? Of Hagenaren, of Scheveningers, of Loosduiners, hoe je het ook noemen wil. Wij willen gewoon met elkaar die stad die waar we allemaal van houden, ja, die willen een beetje mooier maken. Nou, en wat ons betreft hoort iedereen daarbij die hier woont, is voor mij ook Hagenaar of Hagenees, of hoe je jezelf noemen wil. We gaan samen die mooie stad mooier maken. En dat verbindende, dat zie je in onze partij ook wel terug. Dus daarom groeien we ook. Dus het is niet alleen één wijk of één gebied wat specifiek op Hart voor Den Haag stemt.
Nou, we wensen je daar heel veel succes mee, Richard. En we willen je ontzettend bedanken voor dit leuke open gesprek in de zee. Met bijna een druppende pier die gaat worden aangepakt.
Ja,
gelukkig.
Zeker. Het is wel nodig, want het is aardig vochtig hier geworden.
Zo is het.
Ja. Dankjewel.
Heel veel dank.
Beide.
Hey, dank voor het luisteren naar Met Grenzeloze Ambitie. Ik hoop natuurlijk dat je bent geïnspireerd en wellicht je eigen grenzen gaat verleggen. Als je nou geen enkele aflevering wil missen, dan kun je natuurlijk het beste abonneren. En het zou helemaal tof zijn als je deze podcast 5 sterren wilt geven. Super thanks en tot de volgende keer.